Hey, hallo. En daar zijn we weer bij de Loskomen van Narcisme podcast. Helaas, ik zit niet in Amsterdam. Daar ligt mijn goede microfoon. Dus ik doe het met een afstands Apple microfoontje. Dus ik hoop dat de kwaliteit oké is. Niet getreurd, de podcast is een speciale vandaag. En dat is een audio-opname die ik in de superprofessionele studio van Tristan Milano, relatiecoach, heb opgenomen. Nou ja, officieel niet de studio, het was bij hun in de woonkamer. Tristan woont samen met zijn vriendin Tineke. Tineke is businesscoach. Als je een beetje in de businesscoach-wereld zit, dan weet je wellicht ook wie Tineke is. Maar ja, dit is dus haar vriend, relatiecoach. En zij hebben in hun woonkamer supermooie, ja, ik vond het een soort studio gebouwd. En daar hoor jij straks super goede kwaliteit van. Ik had een super leuk gesprek met Tristan. Nou, over narcisme, over toxisch gedrag wat je zelf kan gaan vertonen na een niet zo'n leuke relatie. Dat je dan je hart sluit en wellicht ook dingen gaat doen. Of mensen gaat testen of zelfs misschien een beetje treiteren. Ja. Na een narcistische relatie, dat je dus zelf een beetje narcistische trekjes gaat vertonen. Daar hebben Tristan en ik het super open over. Want ja, ook wij hebben dat gedaan. Ja, en het is gewoon een heel mooi gesprek geworden. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik ben ook best wel wat gaan delen over mijn eigen ervaring. En ik heb al veel positieve ervaringen of reacties gehoord, want Tristan heeft hem al eerder op zijn account geplaatst. Maar bij deze dus ook hier bij de Loskomen van Narcisme podcast, nummertje 56. Ik zou zeggen, enjoy!
Toen ik Tineke ongeveer 4 jaar geleden ontmoette, toen kwam ik nog wel eens met haar in bepaalde situaties dat ik zag dat ze ineens heel erg een stressreactie had. En soms kon ik het er gewoon laten zijn, maar vaak had ik ook wel even zoiets van: hé, gaat het een beetje of wat is er aan de hand? En achteraf bleek dat Tineke ook een ervaring heeft gehad met een narcistische partner. En hierover hebben we gesprekken gehad en gaandeweg ontdekte ik zelf als partner van Tineke hoe ik haar daarmee kon begeleiden. Maar het gaf me ook een beetje aan wat voor een spoor of wat voor een littekens je kan krijgen of je kan oplopen als je langere tijd met een narcist bent geweest. En vandaag zit ik hier met psycholoog en narcist-expert Lot. Welkom, Lot.
Dankjewel, dank voor de
Super.
uitnodiging.
Ja, tuurlijk. Superleuk dat je er bent. En jij hebt zelf ook behoorlijk wat ervaring met narcisten. En je helpt ook, je begeleidt ook vrouwen die slachtoffer zijn geweest van narcistisch gedrag of narcistische mensen, partners.
100%,
Ja. En voordat we deze opname begonnen, verklapte Lot ook dat zij dus nog steeds in een proces zit daarmee. En vandaag wil ik jullie graag meenemen in een reis door hoe je als partner kan omgaan met een narcist. Hoe je misschien jezelf kan losmaken van een narcist als dat op een gegeven moment nodig is. We gaan het hebben over verschillende soorten narcisten, want ze komen in verschillende gradaties. En wat er verder ter tafel komt, ja, je bent toch op een bepaalde manier beschadigd geweest. En daardoor ga je toch op een bepaalde manier misschien naar mannen of de wereld kijken. En dan is het ook belangrijk in je helingsproces hoe je misschien kunt verzachten als je zelf nog een kans wil maken op een gezonde relatie, om te kijken hoe je daar samen in kunt groeien. En ook over die aspecten, het helingsproces en hoe je kijkt naar de wereld, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En Lot gaat jullie heel erg meenemen daarin, samen met mij. Maar ik zou zeggen, eerst even heel erg in het kort en heel erg in de basis, om daar niet te lang over uit te weiden. Gewoon, wie ben je en wat doe je?
Nou, ik ben Lot. 2,5 jaar geleden Lot Anne Coaching gestart. Echt vanuit, ja, één, mijn eigen ervaring met narcisme dus. Zowel in de relatiesfeer als helaas ook in de familiesfeer. En ik kwam er toen achter hoe een groot onderdeel het van mijn leven was. En vooral mijn zijn en mijn manier naar de wereld kijken. Van naar de wereld kijken. Tegelijkertijd had ik psychologie gestudeerd. Was toen ook al wel echt 10 jaar geleden. En ik heb iets van 8 jaar in de marketing gewerkt. Dus psychologie zat al wel een tijdje in mijn achteruitkijkspiegel. Maar toch, ik dacht, hey, ik heb toch echt 4 jaar op de universiteit rondgelopen. Ik heb alle colleges volgens mij op een paar na bijgewoond. En toch is het stukje narcisme nooit goed bij mij blijven hangen tijdens colleges of boeken of whatever. En toen kwam ik er dus in mijn eigen leven achter dat het speelde. En toen dacht ik, ah, wat tof om mijn eigen ervaring, en heel eerlijk gezegd ook een beetje mijn ervaring in de marketing, maar ook mijn psychologie, studie en mijn fascinatie voor psychologie, want ik ben niet voor niks ooit psychologie gaan studeren. Ik vind mensen en de irrationaliteit van mensen vind ik het meest machtig mooie wat er is, dat te doorgronden en dus ook los van te komen. Dus toen heb ik een gokje gewaagd 2,5 jaar geleden om een totale carrière switch te doen. En nu help ik heel veel vrouwen. En om een kleine disclaimer op wat jij net ook zei, ook een handjevol mannen. Die komen wel echt oprecht minder vaak bij mij. Het is echt minder.
Dus er zijn ook wel narcistische vrouwen, jongens.
Ja.
En hoeveel procent is die verdeling ongeveer?
Oh, ja, als je het mij vraagt, 50-50.
Ja, joh. Ja. Maar in de media of op social media hoor je vaker over de mannen.
Nee,
net als dat je vaker over de mannen hoort, een tijd, ik weet niet hoe dat nu nog is, maar dat die veel vreemd gaan of in de bladen, weet je wel, van bekende Nederlanders.
Mm-hmm.
Maar die vrouwen, die, hoe komt dat?
Vrouwen zijn er beter in. Vrouwen zijn gewiekster. Ik heb echt, en ik heb echt om maar 1 hand te tellen, de echte mannen die ik 1 op 1 heb geholpen. Maar het zijn echt, nou, alle verhalen zijn bijna schrijnend te noemen, maar die van mannen zijn misschien nog wel meer schrijnender. Mm. Ik vergelijk nooit, maar ja, zij zitten soms in een nog veel lastiger parket.
Ja, ja,
en ik had ook laatst een gesprek met een iemand die ook een man die christelijk is. En die zat zo in de clinch, ja. Want daar is het nog veel moeilijker als man om goed voor jezelf te zorgen. Ja, er zit al een taboe op narcisme. En er zit nog meer taboe op een man.
Ja.
Die in zo'n situatie zit. Dus weet je, voor de mannen, ik ben de laatste tijd een beetje ook voor de mannen bezig.
Oh, goed zo.
Dat ik denk, ja, laten we niet het stigma van altijd vrouw, niet narcist, man wel narcist. En by the way, ook, ik heb daar nog meer dan 5%. Ik heb veel vrouw-vrouw.
Ook nog.
Relaties, ja. Ook. Dus, it doesn't discriminate.
Nee, precies. En in dat opzicht wordt ook hier mijn horizon weer opnieuw verbreed. En het vermoeden is dan dat vrouwen er makkelijker mee wegkomen, omdat het ook zo'n taboe is. Hè? Want wat ben je voor mietje als je zo over je heen laat walsen door een vrouw? En,
ja.
Dus en dat geeft ze meer speelruimte om ermee weg te komen.
En narcisme is emotionele mishandeling. En als je het mij vraagt, zit het op precies dezelfde lijn als lichamelijke of andere vormen. Dus ook fysieke mishandeling. En je ziet het ook bij fysieke mishandeling, dat ook mannen minder snel aan de bel trekken vanwege het stigma.
Ja.
Die gaan minder vaak naar de politie als ze worden geslagen of whatever.
Ja, ja, precies. Ook angst en schaamte.
Ja, en social pressure. Ja. Vrouwen hebben al angst en schaamte, maar dit is ook nog eens, jeetje man, laat je slaan door je vrouw?
Ja, precies. Ja. Doet me wel een beetje pijn ook om te horen. Hè? Gewoon even los van de discussie man-vrouw, gewoon mensen die dit zo overkomt. En in wat voor parket je dan zit en het gevoel hebt dat je er misschien wel alleen voor staat, juist vanwege taboe of de schaamte. Maar des te belangrijker zijn dit soort gesprekken ook om te delen en om te horen. Het lijkt mij handig om eerst eventjes een greep te doen naar misschien 1 of 2 duidelijke cases die jij hebt meegemaakt als therapeut of als coach. Hè, dat je misschien wat voorbeelden kan geven over narcistisch gedrag. En dat we daarna even overgaan, als je daarvoor open staat, van hè, wat zijn jouw eigen ervaringen daarin? En dat we zo verder het gesprek ingaan over, nou ja, hoe komt het dat mensen narcistisch worden? Wat voor gradaties zijn er? En hoe kun je ermee overweg? Hoe gaat het met je helingsproces? Beetje zo'n structuur lijkt me wel fijn.
Ja.
Ik had net al een paar voorbeeldjes gegeven die niet heel concreet waren, maar wel over de spanning die ik ervaarde als partner van iemand die slachtoffer is geweest van een narcist. En wat voor concrete voorbeelden hoor jij nog wel eens in je praktijk?
Ja, jij had het over die van Tineke al na haar relatie.
Ja,
ja.
Klopt. Ja, maar dus jij ontmoet dat zijn natuurlijk triggers. Ook mensen die er middenin zitten.
Precies, ja. Dat zijn triggers na een relatie. Ja. En geloof het of niet, dat is nog... Je hebt bij Tineke dus veel minder nog meegemaakt waarschijnlijk... dan wat ze tijdens de relatie heeft ervaren. Want dan is het op zijn ergst.
En wie weet wat ze nog weggedrukt heeft daarin... of wat haar niet is opgevallen omdat ze het gewend was, noem maar op.
Ja, ongetwijfeld in jullie relatie zullen er... weet ik niet hoor, en ik hoef het ook niet per se te weten... maar er zullen ook bij mezelf... er zullen nog oude dingen naar boven komen. Mm-hmm. En soms 2 jaar na dato, dat je denkt, ik ben helemaal geheeld.
Ja.
En dan komt er weer een oud... Ik had er gisteravond nog een oud triggertje kwam weer even naar boven. En toen heb ik mijn vriend ook daarvan op de hoogte gesteld... Want ik was er gewoon weer eventjes en dat kan en dat mag. 2 scenario's. Ja, wat wil je weten? Ik heb 100 klanten nu komen zo voor mij.
Ja, en je hebt vast zo'n archiefje, maar je hebt ook misschien... komt er iets naar voren van iets wat veel voorkomt. Tekenende voorbeelden, ja, dat soort situaties.
Tekenende voorbeelden. Toch wel vrouwen die alles geprobeerd hebben. De meeste van mijn klanten hebben ook kinderen. En vaak in het kader van kinderen probeer je misschien nog 100 dingen meer. Misschien had je zonder kinderen al weggegaan. Ja. Maar vanwege de kinderen en happy family of vaders of moeders dus in beeld... ben je misschien bereid om nog meer te proberen ofwel te laten... ofwel je grenzen over te gaan. Dus de dames die bij mij komen, die... Nou, ik grap samen met hun wel eens over van... nou, ben je 10 keer je grens overgegaan of 500 of 50.000 keer? En vaker zit je meer op de 50.000 in die linie te denken... dan dat je 500 keer je grens over bent gegaan. Dus vrouwen die eenmaal het beltje erbij neer willen leggen... en ook mannen, die hebben zoveel geprobeerd... van relatietherapie tot zelf praten als brugman tot... vrienden erbij halen, tot smeken, tot het op een boze manier proberen te vertellen. En dan hebben we het vaak over, ze willen respect of een bepaalde vorm van harmonie of begrip. En zij zijn nog niet eens cognitief vaak al tot de conclusie van dit gaat niet lukken, maar ze zijn vaak fysiek zo uitgeput. En cognitief willen ze het vaak nog steeds niet doorgeven. Dus vaak eerst komt nog het fysieke met alle lichamelijke klachten van dien. Schouders, nek, hartklachten, hersenschudding. Omdat ze dus bijvoorbeeld niet goed aan het opletten waren, ook in het verkeer. Nou ja. Dus dat is een beetje de algemene deler, dat ze alles hebben geprobeerd. En vaak dan nog bij mij komen van, nou, ik weet niet of er narcisme gaande is. Mm. Maar mijn leven hangt aan een draadje. En wat zullen we gaan doen? Dat is een beetje 1 algemene deler.
Heftig zeg, ja. Het gaat ver. En dat is dan de oorsprong daarvan, dat tolereren is dan om de goede orde te bewaken of faalangst? Of hoe zou je dat, wat zijn de meeste oorsprongen van dit, het tolereren daarvan?
Nou, ik denk wat je zegt, faalangst, het niet willen opgeven, perfectionisme.
Perfectionisme, ja.
Ja, en een soort van interne overtuiging, ik moet dit aankunnen, ik moet dit kunnen tolereren, wat jij zegt... alsof je een marathon aan het rennen bent en er een soort van prijs na die 42 kilometer staat van hier is je gouden bokaal.
Die nooit komt. God.
Ik noem het ook wel eens de moving goal paradigm. Dan zie ik zo'n dartboard en dan denk je dat je bijna bij dartboard bent en dan wordt het dartboard weer verplaatst. Verlet. Dat is een narcistische relatie.
En dat is dus het fenomeen valse hoop steeds wat je voorgeschoteld krijgt. Maar ja, goed, er is ook een heel liefdevol aspect soms, denk ik. Want je wilt een kind graag een gezin blijven bieden. Je ziet, er zijn ook misschien goede elementen aan zo'n narcistische partner. Hè, waardoor je dan toch iets rooskleurigers wil blijven inzien. Ja. Ja, maar er is nog wel wat waard om voor te vechten.
Ja.
Terwijl in de grote lijnen het gewoon je er helemaal aan onderdoor gaat, in de meeste gevallen. En je dan beter uit kunt kijken.
Ja, het is een persoonlijkheidsstoornis. Het is dus ook echt een ziekte, een ziektebeeld. Dus net als dat je misschien over andere lichamelijke ziektes... ook niet echt een oordeel hoeft te hebben... vind ik dat je over narcisme ook niet echt een oordeel hoeft te hebben. Want iemand lijdt eraan.
Mm-hmm.
Deze persoon is uiteindelijk getraumatiseerd. En deze persoon komt dus in zijn of haar trauma terecht en gaat... regressen, zo noemen we dat in de psychologie. Dus regressing naar jeugd, waar dat trauma heeft plaatsgevonden. Dus die persoon wordt dan op emotioneel niveau dat kleine kind.
Mm-hmm.
En daarom kan iemand ook die helikopterview niet meer aan, denkt alleen maar zwart-wit, want die komt in de narcistische fase die kinderen hebben, mm-hmm. gezonde fase is dat, die komt automatisch in die narcistische fase terecht. En wanneer zo iemand dus niet getriggerd wordt, wat soms, zeker in het begin van een relatie, 90% van de tijd is, dan is zo iemand hartstikke normaal. Ja. En soms, of juist, heel erg leuk.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat is heel moeilijk om te snappen voor heel veel dames en mannen, omdat ze die leuke persoon, en die is echt een authentiek. Soms zit er ook wel eens een leugentje bij, maar er is ook een echte persoon, zeker aan het begin van de relatie, of zo voelt het in ieder geval, die echt heel leuk is. Ja. En dat is verslavend. Ja. Dat is, werkt hetzelfde als drugs.
Ja. En dat maakt het moeilijk om weg te gaan. En dat maakt het ook moeilijk voor buitenstaanders om te zien van, nou ja, waarom blijft hij of zij nou in zo'n relatie hangen?
Ja, of de andere kant op. Want die leuke persoon die iemand aan het begin van de relatie laat zien, dat is vaak ook de variant die daar de buitenwereld wordt getoond. Dus sommige mensen, de helft van de mensen zal misschien zeggen, waarom blijft hij of blijft zij? Want die zien ook die niet zo leuke kant, ja. Maar er is ook een hele grote groep. En soms is die groep groter en dan maak je de mind piep nog intenser.
Mm-hmm.
Is wanneer de buitenwereld die alleen maar die charismatische versie te zien krijgt. Want dan krijg je de feedback van de voetbalclub tot zijn collega's, tot zijn vrienden. Van, oh, maar het is zo'n leuke man.
Ja, waarom zou je weggaan bij
zo'n iemand? Hij geeft zoveel cadeautjes, hij houdt zo van zijn kinderen.
En hoe vaker je dat hoort, hoe meer je alleen je voelt. Want je denkt, godverdorie, je
moet. En dan ga je geen hulp meer zoeken. En over de tweede algemene deler, want die vroeg je in het begin, het totale onkunde en willen en durven en zichzelf goed genoeg voelen of voldoende zelfliefde of zelfvertrouwen hebben of kwetsbaar durven voelen om hulp te vragen.
Mm-hmm.
Die vrouwen vinden het doodeng en mannen ook, maar ik nogmaals, ik heb vooral vrouwen, vinden het doodeng om hulp te vragen.
Ja.
Omdat ze ook vaak ook als ze bij mij komen of bij een andere psychologenpraktijk of narcismecoach,
mm-hmm.
vaak hebben ze wel al 4 keer hulp gevraagd of binnen hun eigen netwerk, maar soms al bot gevangen vanwege het onderwerp dat het onbekend is of dat de psycholoog hun wat glazig aankeek. Of binnen hun eigen sociale cirkel een beste vriendin of je vader of je moeder die zegt, nou, valt toch allemaal wel mee, ik vind hem best pruimen.
Ja. Maar ja, en dan krijg je dus ook echt dat jij een soort van bondgenootje van het trauma gemaakt wordt, geworden bent, om het allemaal in stand te houden voor zo'n narcist.
Mm-hmm.
En dat is echt vreselijk als je daar niet begrepen wordt.
Ja, je wordt de enabler in wezen.
Je wordt zelfs het zwarte schaapje, want dan lijk je op een gegeven moment iemand die een ander zwart probeert te maken. Omdat ze denken dat je zo'n charismatische persoon aan de haak hebt geslagen.
Ja, het lijkt alsof jij gek bent. Ja. En wat doet zij moeilijk? Ja. En dat zal de narcist ook nog even bevestigen. Van jeetje, je bent wel een prinsesje op de ert. Je hebt wel echt heel veel aandacht. En moet je nu ook alweer een arm om je heen krijgen? Jeetje mine, wat vraag je veel?
Ja, dus dat is ook een heel belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Hè? Van als het fenomeen er is en je hebt een vriend of vriendin of een familielid of een collega die al signalen aangeeft, slachtoffer denkt te zijn van narcisme. Ik hoop dat we hiermee ook een beetje dat beeld kunnen verbreden van dat het niet per se aanstellerij is. Sterker nog, die hebben al heel wat te verduren gehad zonder dat ze het misschien door hebben gehad.
Ja, en dat hulpvraagmoment komt soms na 20, 30 jaar. De meeste, laatst is er weer iemand gestart bij mij, die heeft 30 jaar in een relatie gezeten.
En ik durf te wedden dat je dan nog niet eens de statistieken hebt van mensen die samen oud zijn geworden met een narcist en dat dan maar gewoon zo geleefd hebben omdat het normaal voor ze was.
Ja, mijn bloedeigen oma.
Oh ja, ja.
Ja. En respect naar mijn oma, maar sommige mensen, en daar wouden we het misschien ook over hebben. Mijn oma, ik heb er heel veel last van gehad, maar ik ben hoogsensitief. Mijn oma heeft er volgens mij helemaal niet zo heel veel last van gehad. Ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar die heeft een soort modus gevonden en een soort respect ook bij mijn opa afgedwongen. En daar wilden we het vandaag ook volgens mij over hebben, over kijken hoe we het ook kunnen vervormen naar, nou niet het valt wel mee, maar van, het hoeft niet altijd slecht te zijn.
Nee.
Maar ook dat ik nu denk, maar mijn oma die heeft zichzelf staande gehouden en met vet veel zelfrespect. En eigenlijk, als mijn opa soms iets geks uitkraamde, dan was ze nog net niet zo aan het knipogen naar mij. Ja.
En van, nou heb je weer zo'n
bijhoor. Ja,
dan
heb je hem weer. Ja. En zij nam het niet persoonlijk. Nee. En ik denk niet dat dat nep was. Ik denk dat dat echt was.
Het is een soort van knap.
Ja. Ook, ja.
Een manier om het te managen.
Ja.
Eigenlijk, bij zichzelf. Ja.
Ja. Maar ja. Mijn opa was misschien ook niet zo gewiekst. Ik ben echt een rookgordijn, of hoe noem je dat in de kermis? Zo'n spiegelattractie. Mm-hmm. Ik ben daar echt in gegaan. Mm. En volgens mij was mijn opa niet zo gewiekst om zo'n heel spiegelpaleis
zou kunnen,
te creëren.
Ja. Ja, want zoals we al bespraken, je hebt narcisten in allerlei soorten en maten. En hoe gewiekster of manipulatiever iemand is, hoe dieper je in die rabbit hole gezogen wordt.
En intelligentie. Ik heb een paar klanten met hele intelligente mannen. En die zitten ook echt in de top van het businessleven, die mannen. En die zijn zo knap. Oh.
Dat maakt het ook moeilijker om ermee. je wordt gehypnotiseerd door het uiterlijk en de.
Dat ook in de sociale status. Ja. Ja. Nee, maar ook hun intelligentie is letterlijk zo hoog.
Om aan
te geven dat ze ook in hun werk echt het verschoppen. Ja, omdat hun IQ, letterlijk IQ, zo hoog is. En een IQ, als je het mij vraagt, staat ook gelijk aan dusdanig hoe goed je je narcisme kan managen. Mm-hmm.
Hoe goed je
plannetjes kan uitwerken.
Hoe goed je iemand voor de gek kan houden.
Hoe goed je leugens kan onthouden. En een Excel-sheet bijna kan maken van al je leugens. Ja. En die heb ik nu zo gemanipuleerd. Die zo, daar moet ik nog een sausje A bij. Daar moet nog een sausje B bij. En dan ontploft de boel dat.
Zeker, zeker.
Ja.
En die mensen komen dan bij jou. En dan geef je ze een podiumpje om gehoord en gezien te worden. En dan nou hoef je natuurlijk niet al het geheimen van je vak te verklappen. Maar wat is de basis waarin mensen dan worden meegenomen door jou om weer op het rechte pad te komen en te zien van, oh, ik ben niet gek. Ik mag toegeven dat ik het moeilijk heb gehad en ik moet er nu zo mee omgaan.
Ja, je voelt hem al goed aan. Vooral in het begin heel veel validatie. En daarom noem ik mezelf ook liever coach dan psycholoog. Want een psycholoog mag ook geen validatie of warmte geven. Maar soms geef ik in het begin bijna alleen maar validatie en warmte.
Ja.
Want dat is stap 1, dat je 1 voelt, dit mag er zijn. Wat ik heb ervaren is, weet je, je zit jezelf ook vaak te gaslighten. Ja. Dus dit is echt gebeurd, oké. Okay. En dan, oké, okay, Lot, bevestig dit naar mij. Dat is voor sommige mensen al
hele stap.
2 maanden aan heling alleen al.
Ja.
Mijn baan is heel makkelijk eigenlijk, nee, geintje.
Maar het is wel een groot verschil met naar een psycholoog of een therapeut gaan. Als coach zijn wij wat meer vrij om ook zo'n op die manier een podiumpje te kunnen geven. Om vervolgens dan weer vanuit de zachtheid naar jezelf toe weer een brug te kunnen slaan met oplossingen en omgang met de partner. Ja. Ja, of met jezelf vooral ook.
Ja, dus ik zie het ook wel een beetje als sweet en salt. Want ik ben niet alleen maar sweet. Ik word op den duur heel salt en heel spicy. Want dan gaan we het hebben over, ja, maar wat is jouw aandeel hierin geweest? Nadat je de zelfliefdeknoppen hebt gevonden, want dat duurt even. Ja, daarna pas.
Ja, anders dus, is het een grote
soms,
vraag.
Ja, precies. En soms heb ik 1 gesprek en is de sweet helemaal established. Wordt gesprek 2 super salt. En soms word ik na 2 jaar pas salt. Ja,
dat hangt er vanaf hoe snel iemand het oppakt.
Ja. En dan kom je op je eigen toxische gedrag. Wat heb jij gedaan en gelaten, zodat je iemand in je eigen leven hebt binnengelaten? Want ultimately, gelukkig maar, zit het in jouw controlesfeer. Mm. Gelukkig.
En geeft het voor jou ook veel voldoening om dan te zien hoe iemand zich kan bevrijden daaruit?
Ja, dat is stiekem waarom ik mijn baan doe.
En geeft het voor jou ook dan misschien een soort van ontevredenheid of onrust als je ziet dat iemand dat nog niet kan?
Nee, vroeger had ik dat.
Ja.
Kon ik echt, kon me emotioneel bijna raken als iemand ook bijvoorbeeld terugging naar de narcistische ex. Dan waren we 9 maanden aan het werk. En dan was het opeens even wat minder op de lijn. Of iemand kwam niet opdagen tijdens een coachcall. En dan aan het water voelde ik het al. Want de laatste coachcall was, oh ja, ik kwam mijn ex weer tegen. Dat ik dacht, oké. En dan later komt die persoon dan niet op de lijn. En dan,
daar gaan we weer.
Dus vroeger,
al het werk wat je dan hebt established, vastgesteld, dat stort dan als een Jenga-toren weer in elkaar.
Zo voelde het. En dit is een metafoor naar je eigen helingspad. Dit voelt dan voor mij als coach en misschien voor deze persoon ook zelf, als je luistert, ik had je door. Nee, geintje. het voelt als terug bij af, maar ook omdat ik nu mijn eigen pad heel goed ken en omdat ik gelukkig al meerdere klanten gecoacht heb die af en toe een leuke regressie hadden naar ex-1 of ex-2 mm-hmm. of 5 keer naar ex-1. It's all part of the process. Mm-hmm. En het is super mooi. Ik ben niet sadistisch, maar ik zeg wel eens, ga lekker terug.
Ja, ga maar lekker op
ga
je bek.
Ga lekker terug. Ga kijken. Ervaren. Misschien is die veranderd. Zeg ik, succes. Ik denk dat die... Nee, dat zeg ik nog net niet. Maar ga maar even kijken. Misschien is die veranderd.
En dat is het proces met heel veel soorten heling. Het is nooit lineair. Het is altijd iteratief. Hè? Dus je gaat als een soort cirkel ga je weer terug tot een bepaald punt. Of ze zeggen wel eens 3 stappen vooruit, 2 stappen terug. Maar als je dat zo blijft volhouden, op een gegeven moment heb je wel 100 stappen vooruit gemaakt. En dan hoef je niet meer in dezelfde situaties terecht te komen.
En ik heb het zelf nog meegemaakt. Letterlijk dit jaar ben ik weer in een valletje gestapt, waarvan ik dacht, nou, dat gebeurt mij nooit meer.
Mm.
Dat ik zelf humble eigenlijk ben mogen worden, ook weer dit jaar, over die regressie die mijn klanten dus wel eens hebben en ik dus letterlijk dit jaar ook nog even gehad heb, ondanks dat ik mezelf narcisme-expert noem en ook succesvol, vooral heel succesvol, heel veel anderen help daarmee. Maar ja, het is zo, ongeluk zit in een klein hoekje, het is zo soms niet op het blote oog te zien dat, ik weet oprecht niet meer wat je vraag was, maar...
Je was in een valletje gevallen recent.
Oh ja, dat valletje. Nee, maar dat was het valletje. Dus het valletje was iemand die een bepaalde versie aan mij liet zien, waarvan ik nu weet, en dat weet jij misschien ook, iemand spiegelt jou heel erg in het begin. Dus die laat heel erg jouw positieve kwaliteiten letterlijk aan jou terugzien. Mm-hmm. Zo iemand kan dat letterlijk 3 tot 4 maanden, dat is bijna altijd zo, 3 tot 4 maanden volhouden en daarna gaan er scheurtjes ontstaan. En die was voor mij weer even heel moeilijk, want ik geloofde het weer 3 maanden lang. En dan voor iemand die perfectionistisch is, graag ook dingen tot een volledigheid wil brengen. En als je ooit een beetje ergens in hebt geïnvesteerd, dat noemen ze ook losse version volgens mij, dat je dan geneigd bent om dingen minder snel weg te willen gooien, omdat je er al in hebt geïnvesteerd. Daar heb ik heel veel last van. Ik vind het heel moeilijk om dingen los te laten of dingen weg te gooien. Om dan, nou, dus van het masker, zoals we dat mooi noemen, naar het niet-masker te gaan. Dat dus te zien na 3, 3,5 maand. En dan dat niet-masker voor face value te gaan nemen. Gewoon, dit is blijkbaar de echte variant. Niet die 80% van hiervoor, wat 3 maanden was, maar deze laatste 2 weken. Dit was de echte variant. En ik weet dat het niet andersom is. Want de meeste mensen denken nog andersom. Oh, maar die eerste variant is echt. En ik was gelukkig wel al zover dat ik dacht, nee, deze laatste variant is de echte persoon. En zonder, en dat is ook een van de redenen dat het zo moeilijk is om zo iemand los te gaan laten. Want je kan dit zeggen tegen iemand, maar het wordt totaal 1 belachelijk gemaakt. Er wordt niet op gereageerd. Er wordt een soort, en ik heb er gewoon weer midden in gezeten, er wordt een soort enorm knap spel gespeeld. Dat je echt denkt, heb ik het nou juist of niet? En het enige waar je op kan varen is een soort van intuïtie of onderbuikgevoel die echt zegt, het is niet pluis. En met twijfel, en dat adviseer ik ook aan klanten en anyone, je zal in het begin het met twijfel moeten gaan doen. Want je weet het echt niet zeker. En dan daarna pas, na de beslissing, dan word je een soort van uit de hypnose geknipt. En ik denk een week later, en daarom ook no contact, blokkeer zo iemand op al je kanalen, want je wordt ook gestalkt. Waarschijnlijk daarna iemand gaat blijven hangen, want de hypnose moet gevoed worden. En de hypnose in jouw hoofd moet in stand gehouden worden. Dus die persoon blijft daarom ook op de lijn. Dat is waarom iemand met narcistische trekken zo vaak op de lijn wil blijven komen. Omdat die weet dat de hypnose dan gaande blijft. Dus no contact gegaan. Ik wist inmiddels hoe het moest. I knew the drill. No contact. 1 à 2 weken later, knip, hypnose weg. En alles viel op zijn plek. Dat ik dacht, oh ja, 100% textbook. Maar toen ik erin zat, was het gewoon weer, leuk. Oh, ja. Dit zou wel eens echte liefde kunnen zijn. Ik zat er gewoon weer helemaal middenin.
En we hadden het net ook over jouw verleden, over hoe je zelf vanuit een gezin komt, waarin je narcistische trekken hebt gezien. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar wat voor een soort persoon kiest een narcist uit. Omdat hij of zij weet dat zijn of haar hypnose bij zo iemand zal slagen. Ze doen dat niet bij iedereen. Ze durven dat niet bij iedereen.
Nee.
Dus het is een beetje een confronterende vraag, omdat het persoonlijk is. Maar ook in zijn algemeenheid naar mensen die daar gevoelig voor zijn. Wat voor soort mensen zijn gevoelig om te vallen voor de maskers en de illusies die een narcist komt brengen?
Ja, nou, ik denk dat gezien mijn jeugd ik eigenlijk al in de hypnose zat. Sinds mijn heling, en die is 3-4 jaar geleden gestart en ik ben er nog steeds mee bezig, kom ik nu pas uit de hypnose.
Ja.
Want ik ervaar nu dingen in het leven die ik letterlijk vanaf mijn jeugd nog niet echt heb ervaren. Ja, misschien zat ik tijdens mijn jeugd af en toe een paar momentjes dat ik kan noemen, toen was ik even uit de hypnose. Maar het grootste gedeelte van mijn jeugd, tot aan mijn 30ste, heb ik in die hypnose gezeten.
En wat zijn dan de persoonlijkheidskenmerken of de karaktereigenschappen die jij mede hebt ontwikkeld doordat je in zo'n hypnose zat vanuit je jeugd?
Focussen op de ander.
Okay.
Zorgen dat andere mensen eerst happy zijn voordat jij zelf happy kan zijn. Het goede in de mens willen zien, tot op het toxische aan toe. Het zal wel, het bagatelliseren. Mm. Hij of zij zal het wel goed bedoeld hebben. Dat echt tot een life skill, tot een master skill te hebben. En dat hebben ook al mijn klanten. Altijd het goede proberen te zien van mensen. Ja, en ook, en dat is heel heftig eigenlijk, maar gewoon dissociatie. Ja. Gewoon bij de traumatische dingen. Gewoon dissociëren uit je lichaam en niet aanwezig zijn.
Ja.
Dat had ik tot een onbewust, hak niet door. Pas sinds het weg is weet ik, oh, ik dissocieerde grotendeels in mijn leven. Er waren triggers, trauma's, een geur, een kleur, een opmerking, een verheffing van een mannenstem. Mm-hmm. Snap, ik was er niet meer.
En voor de mensen die daar nog niet zo bekend zijn met dit soort termen, Jip en Janneke taal, wat gebeurt er als je dissocieert?
Het is een beschermingssysteem van jouw hersenen. Die heel functioneel is, want in oorlogen en stel je maakt iets heel heftigs mee. Er komt iemand met een geweer naar je toe in een stad of zo, of je hebt zoiets.
Ja.
Dan hebben je hersenen iets super functioneels bedacht om jou veilig te houden. En dat is, we verwijderen jou heel even uit je hersenen, of in ieder geval uit het bewuste gedeelte van je hersenen. We doen even het licht uit. De kamer is donker, we wachten tot de heftige situatie voorbij is en dan doen we het licht weer aan.
Ja.
En dan doe je het licht aan en dan denk je, oh, er was net stond net een man met een mes voor me, toch? Oh, ik kan me er eigenlijk niks meer van herinneren.
Ja. En ook in huiselijke kringen zijn er van die situaties, sommige die dat meemaken, waarmee je dan dissocieert of zoals mensen dat ook wel eens zeggen, uitcheckt.
Ja.
En dat kan je heel erg goed beschermen tegen een herbeleving van een trauma.
Ja.
En misschien ook wel tegen de heftige symptomen die bij een trauma komen kijken. Paniekaanvallen, hartkloppingen, hysterie, noem maar op.
Ja.
En heel functioneel, maar des te ook pijnlijk, maar ook des te nuttiger als je eenmaal weet op welke momenten je dat doet. Want als je dat maar niet doorhebt, dan kan je ook niet helen.
Nee.
Ja,
ja, heel gek. En daarom... Je hoort ook wel eens dat mensen, of ook tijdens MeToo en zo, dat mensen verontwaardigd waren over, maar waarom weten vrouwen, waarom komen vrouwen 20 jaar na dato later pas gaan ze een zaak aanspannen, terwijl die al lang verjaard is? Nou, weet je wat? Omdat ze het tot 19,5 jaar gewoon even niet wisten. Ze zijn gaan helen en ze zijn hun dissociatie gaan helen. En toen kwamen de herinneringen weer naar boven, want die zitten trouwens wel in je onderbewuste. Mm-hmm. Daarom doe ik nu, dat zeiden we ook in het vorige gesprek, had ik al gezegd dat ik nu vooral met hypnose alleen nog maar bezig ben qua therapie. Omdat je onderbewuste dus wel opslaat en dan ga je helen en dan combineer je je bewuste weer aan je onderbewuste en dan gaat je onderbewuste iets harder roepen van hey, maar weet je nog, dit is eigenlijk wel gebeurd. En dan als je de juiste goede dingen doet op een veilige manier met traumaverwerking aan de slag gaat, dan ga je die dingen weer herinneren. En dan kan het dus zijn dat je 25 jaar na een traumatisch incident pas überhaupt het kan verwoorden, want je weet dan pas weer.
Of de moed hebt verzameld of durft, of hebt ingezien hoe ernstig het echt was, omdat je dacht dat je er eerst ook alleen mee moest dealen.
Ja.
Ik had vorige week nog een gesprek met een gast, Lisa. En zij vertelde heel openhartig over een aanranding die ze had meegemaakt. En dat ze dat eigenlijk heel erg voor zichzelf had gehouden, opgekropt had. En pas jaren later daar wat openlijker mee durfde te communiceren over hoe heftig dat voor haar was. En daarvoor kon ze het er ook wel over hebben. Maar dan had ze het erover alsof het over een ander persoon ging. En had ze haar gevoel daarvoor afgesloten. Dus, mm-hmm. dus dat komt dan in een gesprek of in de emotie helemaal niet over als iets heel ernstigs.
Ja.
En ja, zo kan het voor de een paar jaar kosten, maar voor de ander tientallen jaren voordat je daar mee openlijk naar uit durft te komen. Of dat je letterlijk je strot uit durft te komen.
Ja. Ik heb hypnose moeten doen op dingen überhaupt inderdaad over mijn keel te kunnen krijgen. Keelchakra, ja. Zei ook een van mijn yoga vriendinnen.
Op slot.
Mijn keelchakra deed het niet. En ik heb gewoon een tijd lang over bepaalde onderwerpen. Het was niet eens. Ik kon het denken, maar het kwam letterlijk. Het kon niet via mijn hersenen zo mijn mond uitkomen.
Nee.
Meest bizarre ever.
En dat heeft er ook voor gezorgd dat je dus in heel veel situaties gewoon niks zei. Dus ook geen grenzen aan kon geven. Want elke keer was er een kleine dissociatie. Of zat dat hier op slot?
Ja.
Om wat voor reden dan ook?
Ja, ja, ik kan het ook pas achteraf zeggen dat het echt zo is. Ik heb dit nooit geweten. Als je mij dit 10 jaar geleden had verteld...
Maar heb je het over?
Nee. Ja, precies. Van nee, joh, ik kan toch alles zeggen wat ik wil. Ik denk nu A, ik zeg nu A. Maar dat is echt niet zo. Dat is zo vreemd als je van achter, na je heling of tijdens je heling terugkijkt.
Zeker.
Zo vreemd.
Ja. En voor jou helpt het dan, dat hypnose? Maar er zijn ook heel veel andere technieken en manieren waarop mensen ermee aan de slag kunnen. Heb je ook cliënten die bijvoorbeeld het meer zoeken ook in meditatie of het ademen of koud douchen, het reguleren van het autonome zenuwstelsel? Wat voor oplossingen hoor je allemaal voorbij komen om jezelf sterker te maken?
Ja, gelukkig kan het op verschillende manieren. En mag je, net als je eigen helingspad, mag je hem zelf customizen, als het ware. Ja, superleuk. En je mag ook, en dit noem ik dan het lichamelijke gedeelte. Dus één is cognitief, praten met een psycholoog of met mij. En vaak komt daarna ook het lichamelijke gedeelte, waar ook trauma in zit. Mm-hmm. En ik kan inmiddels bijna met zekerheid zeggen, doe het cognitieve, maar doe ook iets lichamelijks. Ja. En lichamelijk is gelukkig ook een menu. En ik zit nu toevallig in de hypnose kant van het menu, omdat ik dat het lekkerste gerechtje vind. Maar je kan net zo goed kiezen voor, wat jij zegt, ademwerk. Meditatie is een hele mooie voorbode, vind ik vooral.
Mm-hmm.
Want het creëert al de bedding van, ik ben niet mijn gedachten en al die dingen.
Ja.
Dus hypnose is denk ik een heel mooi voorportaal voordat je gaat ademen.
Een fundament of iets, ja.
Ja, een soort besef kan je tijdens hypnose krijgen, kan ook tijdens therapie, maar beide. En dan ben je solide genoeg. Het concept van zelf is dan ook ontwikkeld, mm-hmm. om een psycholoogterm er weer in te gooien. Om bijvoorbeeld naar hypnose te gaan, maar ook ademwerk. Al ga je de Wim Hof methode doen, die dingen helpen.
Precies.
Allemaal, ja.
Ja, en voor jou is het dus een combinatie geweest van het cognitieve, omdat je in therapie bent geweest ook. En dat heb je aangevuld met hypnose.
Ja.
Oké.
Ja.
En dan eventjes over dit laatste beetje van je proces, waar we het net even kort hadden. Over de verschillende gradaties die je hebt als partners narcistische trekken laten zien. En over dat niet iedereen zo'n gigantische klootzak per se hoeft te zijn in het narcistische gedrag zoals jij misschien bent tegengekomen. En dat je daarin ook naast de pijn en de validatie die je mocht krijgen over de ernstige situaties waar je in hebt gezeten, misschien ook met een zachtheid moest leren kijken naar volgende dates of relaties. En dat je ook nog een voorbeeld had dat er misschien uit bleek dat je zelf ook vanuit de omgang met de narcist zelf narcistische trekken kreeg. Kun je daar iets over vertellen, die twee dingen?
Ja, ja, ja. En ik vond het ook grappig dat jij zei dat je zelf ook wat narcistische trekjes had. Niet altijd.
Gaan we het
wel
ook
een
over
tijd
hebben.
Geleden. Ja, jij mag ook delen. Nee, maar zeker. Dus ik heb alle vormen misschien van narcisten wel gehad. Van echt richting psychopaat. Want dat is dus comorbid. Dus die zitten allebei in cluster B. Psychopathie en narcisme. En waarom zitten ze in hetzelfde cluster? Omdat ze ook wel eens overlappen. Dus sommige mannen of vrouwen zitten op de narcisme schaal, maar ook op de psychopathie schaal. En er zijn dus mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis die, nou, je mag het misschien ook wat eind van het spectrum noemen, ik weet niet of dat klopt, maar die dan ook echt richting psychopathie gaan. Dus nou, wat is daar een voorbeeld van? Ze overtreden de wet ook.
Mm-hmm.
En dan is er meer de huistuin- en keukennarcist, mm-hmm. die stopt bij de wet. Dat is ook heel heftig, want daar zit gewoon emotionele mishandeling bij. Mm-hmm. Want de wet, helaas, sommige andere landen, de UK al wel, is het strafbaar, helemaal top. Wachten tot het in Nederland zover is.
En in de rest van de wereld.
Ja, andere landen ook. UK is even top of mind, maar er zijn nog een paar andere landen. Misschien zelfs, nee, ik weet niet zeker, misschien Australië. Ik weet het niet, maar Australië is ook best progressive. Maar ja, emotionele mishandeling wordt gedaan, ja, ook door mensen die niet de narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, maar narcistische persoonlijkheidsstoornis, huistuin- en keukenvariant, zeker. Dat is hoe zo iemand fungeert in het leven. Alles is hiërarchisch, zwart-wit, jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou, zo wordt het hele leven geregeld. Niet via rechtlijnige directe communicatie, maar alles via een omweg.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon de huistuin- en keukennarcist. Ja, en dan heb je, waar we het ook in het vorige gesprek over hadden, het eigenlijk het begin van de schaal waar jij en ik ook op hebben gezeten. Mm-hmm. Want iedereen heeft toxische trekjes of narcistische trekjes. En ik heb zoveel heling gedaan aan mezelf om ook aan mijn eigen toxische trekjes te werken, dat ik nu blijkbaar op zo'n level van gezondheid zat dat ik ook echt een gezonde man kon aantrekken. Mm-hmm. En tuurlijk, wij hebben ook nog wel eens onze struggles, maar toxisch is het niet.
En je herkent het als het het wel is.
Precies, hij kan een slider maken, ik kan een slider maken.
En jij weet het ook als je dissocieert.
Ja, en we kunnen elkaar direct checken en er is zoveel veiligheid en communicatie dat het vaak voordat er al iets kan ontploffen, hebben we het al besproken.
Ja.
Maar daarvoor ging ik ook mijn best doen om met een gezond persoon samen te zijn. Alleen ik was blijkbaar nog niet voldoende geheeld. Mm-hmm. Dus omdat ik zo'n rit aan narcistische situaties achter me had, was dit ook mijn modus geworden. Dat als iemand heel lief of zacht of misschien een beetje zwak is, dat je dan de dominante kant gaat doen uit, nou, onkunde, niet om mezelf vrijbrief te geven, absoluut niet. Ik was echt een draak. Maar echt uit onkunde, van ongemak, van waarom doe je zo lief tegen mij?
En niet kunnen ontvangen.
Dat ook. En kwetsbaar kunnen zijn. En dat blijkbaar toch nog als iets slechts te zien.
Ja.
Daar heb ik echt aan moeten werken. Ja.
Ben jij voor slappeling?
Ja.
Maar dat is niet alleen door de relaties. Dat is ook een beetje de maatschappij waarin we leven, toch? Dat als vrouw en als man moet je mannetje staan voordat je een relatie aangaat. Anders ben je nog niet rijp, hoor.
Nou, ik heb echt geleerd, zeer recentelijk, the only way naar een relatie is met kwetsbaarheid van beide kanten.
Ja, samen.
Man of vrouw.
Ja, samen groeien.
Het heeft niks met mannelijkheid of vrouwelijkheid te maken.
Nee.
En het is het enige waar je fundament mee kan bouwen. En als je niet kwetsbaar kan zijn, een van de twee niet, kan je geen gezonde relatie bouwen.
Ja, nee. Precies. Dat wordt heel lastig dan. Al helemaal zonder begeleiding. En hoe leerde je in dat proces ook met zachtheid dan kijken naar de man? En zonder de man dan te demoniseren of bij elk misschien zelfzuchtig trekje of wat dan ook, getriggerd te worden van, oh my god, hebben we weer een narcist. Hoe navigeerde je dat?
Nou, mijn triggersysteem was zo automatisch dat ik hypnose heb moeten doen. Want ik raakte zo overweldigd door al mijn triggers in de relationele sfeer. Ik kon, hoe cognitief sterk ik ook ben, ik kon mijn triggersysteem niet overrulen. Dus de sleutel voor mij is zeer recentelijk hypnose geweest om mijn angstsysteem, waar gewoon letterlijk verkeerde bedradingen zaten, om die bedradingen te herschrijven. En ja, het lijkt wel een promopraatje voor narcisme, voor hypnose. Maar ja, dit is gewoon echt hoe ik het nu ervaar. En ik heb mijn beste vriendinnen al allemaal naar die hypnose gestuurd, tot aan een hoop van mijn klanten, want ik geloof hier echt in. je kan die bedrading dan opnieuw doen. En voor mij was het dus, je kan alle bedradingen dus opnieuw doen met hypnose. Je kan het ook met cognitieve gedragstherapie doen, maar cognitieve gedragstherapie duurt 6 maanden en een hypnosesessie duurt 1,5 uur, dus reken maar uit.
Is dat ook nog, ik onderbreek je heel even snel, want je hebt ook heel veel verschillende vormen van hypnose.
Ja.
En wat werkt er voor jou specifiek?
Geen flauw idee. Oh. Ik heb gewoon iemand die het voor mij doet. Ik zou niet weten hoe die techniek heet. Maar je gaat dus terug naar een bepaald gevoel en je komt erachter waarom die gevoel een functie heeft, waarom het je veilig heeft gehouden. En dan gaat jouw onderbewuste zoeken naar nieuwe manieren om je veilig te houden. En dat wordt dan geprogrammeerd of zo.
Ja.
En dan kom je uit de hypnose en dan zijn je triggers of weg of 80% minder. En voor mij is daar een wereld voor mij open gegaan.
Oh, geweldig.
Dus nu, dus 80% voor mij is hypnose geweest. Dus waar ik, de partner waar ik nu mee ben, hij triggert mij gewoon bijna niet meer.
Nee.
En af en toe wel, en dan hebben we het erover. Maar dan weet ik dat het bij mij hoort. En dan en hij helpt mij wel bij bepaalde dingen. Dus wat jij ook had bij jouw vriendin,
precies.
Van irrationele dingen. Hij zit mij ook wel eens aan te kijken van...
Gaat het?
Gaat het? Van... Ja, in jouw geval was het gewoon samen in de auto rijden. Ja. En bij hem is het ook mij ophalen van een station. Ik had een trigger blijkbaar op een treinstation. Gaat het?
Oh.
Ja. En nu weet hij ook inmiddels te zeggen van, is er iets wat ik kan doen?
Ja.
Ja.
En wat fijn dat je zo'n partner hebt weten te vinden.
Ja.
En te behouden tot zover.
Ja. En, doing my best. Nee, ja. Gaat goed.
En over die hypnose, zijn er ook specifieke stukken van informatie die jij moet doorgeven aan zo'n hypnotherapeut? Of gaat dat met algemene visualisaties of hypnoses of sequences?
Nou, je hoeft relatief weinig te doen. Dus als je het vergelijkt met een normale psychologische of coaching sessie, waar je nog best wel zelf de actie of de nadenken in moet gaan... noem je het, connecting the dots moet gaan doen. Dat hoeft eigenlijk niet bij hypnose. Dus het is echt een luie vorm van therapie. Dus bij een goede hypnotiseur... Ik heb er nog maar 1 meegemaakt. Dus N is 1. Zij is mijn... alles, tenminste. Zij is degene waarvan ik weet hoe zij het doet. Dus ik weet niet of dit geldt voor iedere hypno-persoon. Maar hoe zij het doet, is eerst een half uur of zo een voorgesprek. En soms ook een vragenlijst van wat wil je aanpakken? Dan zeg je dit en dit thema. En dan gaat ze in het voorgesprek, maar dat is meer voor haar dan voor jou. Gaat ze even heel goede vragen stellen, zodat zij tot de kern komt van waar zij dan weer mee moet gaan werken. Mm-hmm. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar antwoord te geven in het voorgesprekje, wel eerlijk. En dan ja, de enige actie of het enige wat voor jou echt nodig is, wat misschien een blokkade of moeilijk kan zijn, is overgave.
Mm-hmm.
En ze stelt ook vaak nog wel een vraag van, ben je echt bereid om, whatever, het oude patroon, je oude leven, je oude, als je los wil komen van roken of van angstig zijn in situatie A, B of C, ben je echt bereid om dit los te gaan laten?
En dan komt wel of niet de keuze.
En dan maak je de keuze, volgens mij,
besluit.
Pin me er niet op vast, voor of nadat je in hypnose gaat. En dan...
Dan volgt de rest.
Ja.
En dan heeft het jou geholpen. En mede ook in je partnerkeuze, denk ik.
Ja.
En dus hoef je niet meer zo getriggerd te zijn en minder door zo'n bril te kijken van wie kwetst me, wie manipuleert me, wie... En voor mensen die misschien niet zo snel de hypnose zouden toepassen, heb je misschien ook andere manieren of denkwijzes die je kan meegeven tijdens de partnerkeuze, hoe je dat wel of beter niet kunt doen.
Daar heb ik een hele training op ontwikkeld.
Oh, wauw. Nou, mooi, want die mag je straks ook even verkopen.
Ja. om even die training in mijn achterhoofd naar boven te halen. Dus ik heb die training was puur cognitief. Ik ben geen hypnotiseur, dus in die training... geef ik gewoon 4 tips en ik leg uit precies hoe dit dan te doen.
Ja.
Heel praktisch. Dus 1, dus volgens mij module 1, is gewoon puur herken de rode en de groene vlaggen.
Mm-hmm.
En dan voor de 1 tot 3 dates, dus de eerste 3 dates en voor de 3 plus dates. En ga dus echt herkennen... Weet je, iemand is iemand bijvoorbeeld, wat ik ook in die training zeg, iemand is een soort die is een karakter aan het bouwen alsof het een PR-marketingmachine is. Want het is nep, dus er is PR nodig, dus er is marketing nodig. Ook bij goede dingen heb je soms marketing nodig. Maar en dan komen er neppe dingen van een soort van reviews zie ik dan vormen. Dus dan gaat iemand ook zeggen van, nou, mijn vorige ex was zo blij met mij.
Oh god.
En dus dan zie je zo'n 5-sterren review wordt een soort van gepresenteerd. Dus nou, dat is een van de rode vlaggen. Of al mijn exen zijn crazy. Of labiel of needy. Nou, gewoon een rits aan de rode vlaggen. Maar dan zeg ik ook de groene vlaggen. Van wat is dan een gezond persoon? Bijvoorbeeld als iemand wel genuanceerd over een ex kan praten. Dus dit en dit is er gebeurd. Maar ook ik heb ABC gedaan. Mm-hmm. Dus dat is het herkende rode en de groene vlaggen. Wordt super polariserend, noem ik dat. Wordt dus super authentiek. Wordt echt helemaal jezelf. Mm-hmm. Want dan ga je een authentiek persoon aantrekken. Mm-hmm. En een narcist is geen authentiek persoon. Dus zo win je de wedstrijd door jezelf te veranderen. Tip nummer 4 was volgens mij, ben in je helingspad, maar je hoeft nog niet geheeld te zijn. Mm-hmm. Maar ben open over je helingspad. Ben bewust van op welk stukje van je helingspad je bent. En communiceer daarover. Dus heb je nog triggers? Doe ik ook nu bij mijn huidige relatie. Bijvoorbeeld als hij naar een bedrijfsfeest gaat. Nou, dat is een trigger voor mij. Mijn ex deed altijd aparte dingen op bedrijfsfeesten. Ja. Dus gisteren ging mijn huidige partner naar een bedrijfsfeest. En ik kwam in een paniekje terecht. Dus ik heb hem geappt. En ik ben er open over geweest. Dus ben er open over en neem verantwoordelijkheid zelf. Hè. Het is niet dat mijn huidige partner nooit naar een bedrijfsfeest mag gaan. Nee. Hij moet gewoon lekker blijven gaan.
Dat zou niet de oplossing
zijn. Nee, dat is een mega valkuil om dan je partner te gaan censureren. Ja. Nooit doen. Dus ken jezelf, ken je eigen helingspad en waar je staat op je helingspad. Ben humble, ben kwetsbaar. Ja. En de laatste vierde tip weet ik niet meer, dus dat is een leuke spoiler.
Ja, om de training te gaan volgen. Mag ik vragen hoeveel die kost?
Nou, dit is niet het programma, want ik mocht wat pitchen. Oh. Maar dit is een heel klein programmaatje die ik vaker als bonus erbij geef. Oh, dit kleine programma is 147 inclusief BTW.
En dat is dan via e-mail, krijg je die eens in de zoveel tijd? Een video?
Nee, ik heb één e-mail nu. Je krijgt hem gewoon in één keer. Ik heb nu één e-mail met twee linkjes naar twee pagina's. Met twee keer een 45 minuten video. Met twee pdf'jes erbij. Met vier huiswerkopdrachten erin. Dus vier mini-video's en vier mini-huiswerkopdrachtjes.
Mooi. En dan doen we aan het einde van het gesprek nog eventjes een ander verkoopmoment van iets wat je wel nog graag actief wil verkopen.
Ja, en, dankjewel.
Wat hadden we nog meer als onderwerp hier? Even
ik vond het heel leuk om net te horen. Want voor vrouwen, en ik weet niet of jij meer vrouwenluisteraars hebt.
90% van de luisteraars is vrouw.
Voilà. Voor vrouwen is het ook heel interessant om vanuit jouw perspectief. Ik vond dit machtig interessant om te horen. Dus jij zei, ik heb toxische gedragingen gehad. En je noemde er twee. En ik vind dat zo mooi. Ik vind sowieso zelfinzicht bij anyone, maar ook bij mannen. Misschien vooral bij mannen heel fijn. Ja. Dus voor mij was dat heel fijn om te horen. Dat jij weet dat je dat had.
Nou, jij hebt het over eigenschappen of gedrag die een narcist kan laten zien. En nu nog meer, merk ik. Want je had het net ook over in het vizier willen blijven om een bepaald verhaal tot stand te willen houden. Ik wil niet zeggen dat ik stalkte, dat ik zo ver ging. Maar dat ik wel de grenzen negeerde van het is nu echt over en ik hoef je niet meer te zien.
Oh.
En ik woonde niet ver van haar vandaan. Dus als ik dan per toeval ergens heen moest en ik moest dan langs haar huis, dan ging ik via die buurt in de hoop om haar nog weer te zien of zo. En misschien mezelf nog even in een goed daglicht te zetten nadat het uit was. Dat soort kenmerken herken ik wel heel erg. Daar had ik last van. En na een tijd gelukkig niet meer. Maar ook tijdens de relatie, in de tijd dat het slecht ging, dat was een van mijn meest verbindende relaties, waarin ik ontdekte hoe het was om een relatie te hebben met iemand die gezonder gehecht was dan ik. Mm. Ik had daarvoor, de allereerste vriendin was eigenlijk meer een soort van high school liefde, die ook heel lang duurde en ook heel veilig was, maar tot aan het saaie aan toe voor mij, als iets onveiliger gehecht persoon. En de tweede was echt heel onstuimig, want die dame had heel veel ernstige trauma's meegemaakt en er was heel explosief gedrag, heel erg manipulatief gedrag, waarvan ik soms echt niet begreep waar dat vandaan kwam of hoe ik dat moest managen.
Ja.
En hoe ik dat voor mezelf kon aangaan in die zin van hoe heb ik dan een prettige relatie als ik me steeds zo in het nauw gedreven voel. En op het moment dat die relatie voorbij was en later dus deze relatie ontstond waar we het net over hebben, waarbij ik zelf narcistische trekken had, kwam er een soort van vechtersbaasje van als iemand dan net iets te veel emotie laat zien,
ja,
dan bescherm ik mezelf daarvoor of dan wuif ik het weg of dan lach ik erom, want ik heb mezelf te lang meegesleept. Om me dat te veel aan te trekken of dat heel serieus te nemen. En dat was ook een beetje van huis uit, vanuit het gezin waar ik vandaan kwam, dat er misschien een gezinslid was die te dominant was en te bepalend is geweest in hoe dingen moesten verlopen, zodat hij daar zich prettig of rustig bij voelde. En dat je dat op een gegeven moment als mens, ja, dan letterlijk misschien in je zenuwstelsel zo van overprikkeld bent geweest, dat je denkt, oké, nu niet meer. En dan, wat dat gedrag wat ik dan vertoonde, was dat iemand dan heel erg emotie kon laten zien over waarom het niet goed ging. En misschien ook waarom ik dat dus niet voldeed. En dat dan weg wilde lachen of wegwuifde. En iemands behoefte of signalen totaal niet kon ontvangen of daar geen podium voor kon geven. En dat had ook als resultaat dus dat de relatie eindigde. En daar was ik helemaal kapot van.
Ja.
En sindsdien ben ik in een heel proces geweest van ontdekken en daten en relatie en weer vallen en opstaan met de relatie. Maar nu wel in een relatie dat ik denk van oké, deels wil ik dat heel graag. Dus het podium geven en iemand helpen met trauma's of iemand helpen met een ex die narcistisch was. Maar dat ik op een gegeven moment ook mijn eigen grens voel van, ja, als ik nu nog heel veel meer doe dan dit, dan ben ik zelf de pleaser. Dus soms voel ik ook mijn eigen, tolerantie daarin. En dan ben ik ook heel eerlijk van, nou, tot hier kan ik je helpen. En vanaf hier moet je het even lekker zelf proberen.
Ja, en dat is een gezonde relatie. Ja. Weet je, je bent uiteindelijk niet de caretaker voor de ander.
Nee.
En je mag heel liefdevol en accepterend en soms helpend zijn voor trauma's. Ja. Maar het moet niet het fundament van de relatie worden. Nee,
dus je wordt ook gewoon heel erg scherp op, nou, tot waar kan je de ander helpen, maar ook tot waar, vanaf welk punt ben ik zelf misschien toxic bezig of pleasend. Zoals jij dat dan ook zegt, van je weet ook vanaf welk punt je dissocieert al. Dat is ook wel iets wat heel ingewikkeld is om te leren. Dat zijn wel de ingrediënten waarmee je een gezondere relatie in stand houdt. Maar de vervelende ervaringen die je hebt gehad zijn er wel voor nodig geweest om tot dit punt te komen.
Ja, dus wij zijn heel dankbaar. Waar ik nu, die nu mijn vriend is, hij heeft ook echt een rocky road gehad.
Ja.
Heel rocky, net zo rocky als ik. En wij zijn zo, en dat zal jij wellicht, jullie zullen dat wellicht herkennen. Dan ben je zo intens blij en extra dankbaar, want je weet hoe het aan de andere kant kan zijn.
Ja.
Wanneer je die balans wel
klopt
gehad hebt. En zoals jij en ik misschien allebei ook hebben meegemaakt, we hebben aan allebei de kanten van het spectrum gezeten. Te pleaser, te narcistisch, dominant. En met zelfinzicht ga je dan bedenken, oh, er is een soort sweet spot in de middel.
Die pak ik.
En ik ga er alles aan doen om die sweet spot te blijven behouden. En ik zoek ook iemand anders uit, bewust of onbewust, die daar ook capabel voor is.
Ja.
En dan kan je samen, en tuurlijk, je schiet af en toe naar links of naar rechts. Het leven blijft gebeuren. Maar dat je wel weer terug kan komen in dat middenstukje.
Ja. En dan heb ik nog een vraag. Wanneer je weer single was, op welke manier ontmoette je dan weer mannen?
Oh. Dating apps.
Dating apps. Waarom zo'n gezicht en zo'n geluid erbij?
Nou,
dan?
Heb jij ervaring met dating apps?
Ik heb Tineke ontmoet op Inner Circle. Ja.
Oké, ik uiteindelijk nu ook de man van mijn leven, denk ik, via Breeze, een andere app. Maar ik weet niet. Ik woon in Amsterdam en ik ben een vrouw. Nou, dat is gewoon drama. Over narcisten gesproken.
Want het aanbod van mannen is gewoon
het aanbod toereikend. Van mannen. En ik ben ook geen 22 meer. Ik was gewoon 30 tot 35 toen ik op die app zat. Ja, drama.
Ja, even voor de luisteraars. Er was een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar de ratio mannen-vrouwen, single mannen-vrouw, die actief aan het daten kan zijn. En daar was het in sommige wijken zelfs zover dat er voor iedere man 2 vrouwen beschikbaar
Amsterdam
is.
Zeggen ze 1 op 5.
1 op 5?
Oh, dat zeggen ze, maar dat kan ook gewoon een grap zijn.
Voor onderzoeken zijn dat, ja.
Ja, dat zijn
Maar dan heb je ook nog natuurlijk de vraag van wie date actief en wie valt genoeg in de smaak bij de mannen of de vrouwen? Weet je, dat zijn allemaal.
Ja,
van die...
oh, ik heb het hier ook met mijn vriend over. En hij zegt ook: voor mannen is het zo. Je hebt gewoon de top 2% aan mannen. En die pakken die 90% van de vrouwen.
Letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk en figuurlijk, exact. Ja. Dus voor mij, zoek maar even een man die er ook nog een beetje leuk uitziet.
En ook en nog die, veilig is.
Ja, ja, die of veilig gehecht is, of het werk heeft gedaan om veilig gehecht te worden.
Ja.
En nog, nou, ik heb mijn range van mijn stad dus gewoon verbreed.
Ja.
Dus ik ben uiteindelijk gewoon niet meer gaan swipen op de Amsterdammers.
Maar je hebt nu dus met iemand uit Oudekerk aan de Amsterdam.
Bijvoorbeeld, nee, Haarlem. Maar Haarlem, ik ben uiteindelijk gaan daten met, nou, ja, mensen buiten Amsterdam.
Ja, ja, prima toch?
Ja.
En is dat dan ook redelijk een bewuste keuze die kant op richting de kust? Of had dat je niet uitgemaakt als het Amersfoort was geweest? Of?
Nee, nou, het is geen bewuste keuze, maar het komt mooi uit. Want ik hou van de kust en ik wil bij de kust
en
gaan.
En Haarlem
wonen.
Is gewoon een fijne stad.
Haarlem is fantastisch. Ik had er toevallig al 3 maanden gewoond vroeger. En ik ben helemaal fan van, oh, dat moet ik niet vertellen aan hem. Want ik ben een casus voor Noordwijk aan het bouwen.
Oh.
Ik vind Haarlem helemaal geen leuke stad. Oh. Noordwijk is veel leuker.
Wat is er niet leuk aan Haarlem?
Ja, Haarlem is superleuk, okay, maar ik wil gewoon liever in Noordwijk wonen.
Voorkeurtje.
Ja, ik heb een voorkeur. Ja. Ja.
En je kan wel stellen dat dat dus succesvol kan met dating apps. Ondanks dat sommige mensen er een aversie tegen hebben.
Nou ja, het is gewoon als getraumatiseerd persoon. Je hebt narcisten gehad. Het is gewoon een vleeskeuring. Je ziet een plaatje. En iemand die kan, net als dat masker van die eerste 3 maanden, je online datingprofiel kan dat masker zijn. Ja. En sommige mensen zijn er echt goed in en die optimaliseren as they go in eerste dates en in hun profiel. Dus misschien was hun profiel toen ze startten met daten, obvious dat het een narcist was, hebben ze hun foto net iets vriendelijker gemaakt. Even een puppy erbij, even een baby erbij. En dan op zo'n datingprofiel denk je, nou, leuk. En daarom ben ik voor Breeze gegaan, omdat ik van efficiëntie hou. En, omdat
en je mag me eventjes helpen, want ik ben zo lang niet in die apps geweest.
Okay.
Natuurlijk, want als mensen mij zien, dan is het zo van, hey, Tristan, is deze profiel van jou? Of,
en anders was het een nepper.
Ja, maar nee. Wie is...
Breeze is anders dan de Tinders en de Inner Circles en de Happens, want je kan niet appen of chatten of hoe je dat ook noemt. Je moet alleen iemand liken waar je eventueel dus echt mee op date zou willen meteen.
Niet
dus
zomaar,
je bent, nee, dus je bent heel... Nou, dat kan wel, want sommige mensen hebben op hun profiel staan casual. Dus dat kan wel.
Ja.
Maar ik had gewoon serieus en ik was alleen op zoek naar serieus.
Okay.
Maar zodra je dus elkaar geliked hebt en het is een match, dan moet je €7,50 overmaken.
Mm.
En dan krijg je een gratis drankje.
Oh.
En dan moet je een datumprikker invullen. En een week later, nou ja, in mijn geval, een week later zit je op date.
Dat is wel
superleuk wel.
En dus dan kom je ook een beetje af van het betaal jij of betaal ik. Maar dan is het van tevoren gewoon allemaal geregeld.
Nou,
en dan heb je ook een
kleine
investering gemaakt van welwillendheid. Van ik ben serieus.
Ja, en dit wordt hopelijk niet ook een promopraatje voor Breeze. Maar toch wel een beetje. Want ze zijn ook heel erg op... ze vragen ook achteraf... is die opkomen dagen, ook voor vrouwen en voor mannen denk ik zo hoor, maar misschien nog wel iets meer voor vrouwen.
Mm-hmm.
Ben je met respect behandeld en zo? En je mag ook echt zeggen als het niet zo is, want ik ben niet met respect behandeld. En volgens mij is het ook iets van 2 of 3 strikes and you're out. Ja. Je kan gewoon echt uit die app geknikkerd worden als je of te vaak niet opkomt dagen.
Dus er is een controle systeem.
Ja, super fijn. Nou,
ja. Draagt wel bij aan de kwaliteit van zo'n app natuurlijk.
En voor mij was het een fantastische testcase. Zo ben ik het uiteindelijk gaan zien. En dus ook mijn tip als je aan daten bent. Ga gewoon daten als testcase. Ga niet op zoek naar de man van je dromen. Ga gewoon kijken, ben ik authentiek op mijn date?
Ja.
Groen vinkje, check. Avond geslaagd. Heb ik het leuk gehad? Groen vinkje. Heb ik naar mijn intuïtie geluisterd? En in mijn geval, bij alle mannen, eigenlijk wist ik het na de eerste seconde al.
Mm. En dan deed je gewoon je drankje in en zei, hey, het was leuk, bedankt, doei.
Vaak wel.
Okay.
Of het was gewoon heel gezellig, dat ik eigenlijk al wist, nee, dit wordt het niet. Maar dan kon ik me er dan heel snel, vroeger vond ik dat dan heel erg, vond ik dan helemaal naar. Mm-hmm. Maar nu dacht ik, oh, maar dan ben ik gewoon benieuwd naar deze persoon. En dan gaan we gewoon een leuke avond hebben. En oprecht, het klinkt misschien vreemd, maar ik heb echt een paar leuke avonden gehad met iemand waarvan ik wel na 1 seconde al wist.
Nou, prima toch? Maar daar is het uiteindelijk voor, om plezier te kunnen maken.
Ja.
En niet meteen 100% hoeven weten, dit wordt de man van mijn leven. Ja. Dit is maar net hoe je erin staat.
Ja.
Ik ga een beetje richting de afsluiting van dit interview en dit gesprek. Nog wel een belangrijke vraag. Narcisten komen dus in allerlei gradaties, waarvan ik zelf ook in zo'n gradatie heb gezeten waarschijnlijk. Maar je kan wel zien dat er narcisten zijn die op te voeden zijn of te begeleiden zijn, hè, omdat ze eraan lijden. En wat zou je mee willen geven aan de partners die met zo'n narcistische persoon zitten? Van, wat zijn nou de juiste manieren om met zo iemand om te gaan, om verbetering in zijn algeheel te brengen?
Ja, nou, eerst 5 disclaimers, want het is niet jouw verantwoordelijkheid mm-hmm. om iemand anders beter te maken. Dus het is de valkuil, dus eigenlijk adviseer ik dit totaal niet. Ik heb ook een keer een quote gehoord van... weet je, als iemand wil gaan groeien, helemaal dikke prima, maar doe je ding, ga groeien in de tussentijd. En wanneer jij die nieuwe versie van jezelf bent, dan ga ik weer een relatie met je aan. Dus de quote was, don't let your relationship be a testing ground. En daar ben ik het eigenlijk mee eens. Mm-hmm. Ga iemand niet een kans geven. Weet je, als iemand wil helen, ga helen, kom terug, ben je geheeld met liefde. Punt. Want dan leg je de verantwoordelijkheid op de juiste plek. Maar om toch serieus antwoord te geven op jou. Snoeiharde grenzen. Zelf hebben. Eigenwaarde. Liefst 100%. Op zijn minst 99%. Bullshit filter. Ook 99%. Overal met een knipoog. Weet je, het kan. Als je gewoon heel veel body hebt. Heel, misschien zelf supergezond gehecht bent.
Dat je bij wijze van spreken zo net als je oma je schouders op kan halen of een knipoogje. Oh, daar heb je hem weer. Of haar weer.
Ja, en it does happen. Weet je, maar ik wil echt geen valse hoop geven. Want dit is de reden voor valse hoop. Dus ik heb al tegen jou gezegd, dit mag niet in de tagline van een narcist. Mm-hmm. Of de titel narcist valt te veranderen. Want dat is gewoon 99,9% van de gevallen echt niet zo. En het is jouw verantwoordelijkheid niet. Zijn er dingen die hoe noem je het? Die de regel ontkrachten, ja zeker. Er zijn situaties waarbij iemand echt vanuit hem of haar zelf het licht ziet.
Ja, en in die gevallen zou ik het persoonlijk, dat heeft niks met professioneel te maken, maar zou ik het zonde vinden als die dan niet de kans krijgen of niet gezien worden als potentiële partner.
Ja. En misschien wordt het percentage hoger, want we zijn zo bezig met zelfkennis. Ja. En jij en ik zijn van iets meer toxisch naar iets minder toxisch gegaan. En iedereen zou dit in theorie kunnen. Dus ik wil jou, als je zelf gediagnosticeerd of ongediagnosticeerd zelf narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt, ik wil je totaal niet ontmoedigen.
Ja.
Het is mogelijk, absoluut.
Maar ga er niet in dat proces iemand anders mee lastigvallen.
Precies, precies. En als je echt jezelf oprecht wil helen, echt all the power to you, dan krijg je al mijn respect. En dan mag je ook 100 keer vallen en 100 keer de mist ingaan, net als iedereen, want je bent aan het proberen en dan heb ik automatisch respect voor jou. Maar de enige manier waarop jij dan de wedstrijd gaat winnen is door het echt bij jezelf te houden. Ja. En dat is denk ik heel moeilijk en dat is waarom het vaak niet lukt. Maar ik denk wel zeker dat als je daarop gaat focussen, dat het wel kan. En tuurlijk, voor mij zou dat utopia zijn als dat zou lukken.
Ja, zeker. Super. Ja. Nou, ik ben heel erg dankbaar voor alle inzichten en alle informatie en verhalen, persoonlijke verhalen die ik van jou gehoord heb gekregen.
Graag gedaan.
Ik wil graag afsluiten met een aanbodmoment.
Oh ja. Nou, we hadden het net over de vind een gezonde relatie. Dat is één van de trainingen en dat is natuurlijk super belangrijk. Of tenminste, de meeste mensen die een narcistische relatie gehad hebben, die zijn vaak wel even genezen van relaties aan zich. Maar vaak is het toch echt de droom om een gezonde relatie daarna te vinden. Dus dat is een masterclass die ik gewoon met liefde ook geef aan klanten. Maar wat eigenlijk daarvoor zit, is gewoon loskomen. En letterlijk 2 weken geleden heb ik de Los Academy gelanceerd. En dat is een 3 maanden online programma met 12 modules. Dus 12 weken lang krijg jij een video. 12 weken lang krijg je na de video een huiswerkopdracht. Om stapsgewijs, super, nuchter, hands-on, zonder poespas. 12 stapjes op heel belangrijke chronologische volgorde. Dus het is echt opbouwend. Eerst 1, dan 2, dan 3. Omdat ik dus nu iets van 120 dames 1-op-1 heb geholpen. Dus ik weet hoe dat proces eruit ziet. Ja. Dus dat proces, daar heb ik een soort van algemene deler van gemaakt. van gemiddeld gezien doe je eerst in stap 1 dat, dan in stap 2 dat, dat doe je met deze huiswerkopdracht. Dus ik heb een soort van, ja, hoe noem je dat? Destillaat, een soort van...
Essentie.
De essentie van mijn 1-op-1 programma proberen te pakken. Dat in een online programma gestopt, waar ik super trots op ben. Waar de deuren 2 weken geleden zachtjes van zijn opengegaan, want ik heb hem gesoft-launched, nog niet gehard-launched. En dat is mijn programma. En ja, hij is voor dames die aan het begin zitten van loskomen, maar ook als je het gevoel hebt al voor de helft geheel te zijn. Ook wanneer je last hebt van ouderverstoting. Ook wanneer je al uit elkaar bent met je narcistische ex, maar jullie hebben kinderen samen, dus ook voor de communicatie tussen jullie beiden. Maar in essentie gewoon om jezelf te helen, te groeien, om hoog in je energie te komen. En ook om zo gezond mogelijk te worden, een beetje waar Tristan en ik het vandaag over hadden. Zo gezond te worden, dat je dat één, narcisten je niet meer boeiend vinden. Twee, dat je potentieel ook die gezonde relatie aan kan trekken. Dus gewoon om jou te helen.
Ja.
Dat is de Loss Academy.
Geweldig. En ja. Wat kost dat, zei je? Je noemde al een prijs, geloof ik.
Ja. Nee, ja, die prijs net was dus voor de gezonde relatie masterclass. Mm-hmm. Ik heb hem gelanceerd. Ik weet niet wanneer deze podcast live gaat.
Ik denk dat die dinsdag aanstaande, dus dat is 10 oktober of 11 oktober.
Ja, dan is de prijs net omhoog gegaan. Mm-hmm.
Op dat moment, ja, dat is dan zo.
Ja, dat is ook een boundary. Ja, ja, ik hoop. Nou, ja, het had leuk geweest als het een paar dagen daarvoor was, maar helemaal prima. Het is alsnog super laag, want uiteindelijk gaat hij rond de 997 kosten.
Oh, dat valt mee.
Ja, ja, hij kost nu, as we speak, vandaag dat we hem opnemen, 5 en 5. En vanaf maandag, en dan hebben we het over 9 oktober, 12 uur, gaat die €666, inclusief BTW kosten. Okay. Dus het is nog steeds, vind ik, een spotprijs voor wat het je oplevert.
En maar... als je kijkt naar een, als je terugrekent naar een bedrag per maand, dan en voor wat je ervoor terugkrijgt, inderdaad. Als ik voor mezelf mag spreken om van onveilig gehecht of getraumatiseerd naar veiliger gehecht en een kwalitatieve relatie te werken, dat is... Daar valt geen prijskaartje aan te hangen. Daar heb je de rest van je leven plezier van.
Precies. Dat is echt duizenden euro's waard als je dat mij vraagt. Ja. Of geen prijskaartje. Ja, ja, nee, ja, ja. Precies.
Zo is het. En zoals gebruikelijk ben ik, zoals in de meeste podcasts, natuurlijk ook in de gelegenheid om zelf een aanbod te doen. Merk je dat je problemen hebt in je relatie of loop je tegen bepaalde conflicten aan of patronen aan waarvan je denkt, hey, ik kom daar zelf niet meer uit met mijn partner. Misschien staat mijn partner er zelfs voor open om daarmee een bemiddelaar in te schakelen. Of ben je misschien aan het daten en vind je het nogal spannend? Zijn er in het verleden nogal wat dingen gebeurd waardoor je nu niet meer zo ontspannen aan het daten bent zoals eerder? Maar heb je nu wel iemand ontmoet waarvan je denkt, hey, dit is eigenlijk wel iemand waarmee ik een relatie zou willen. Alleen gaat het nog een beetje stroef door bindingsangst of verlatingsangst? Neem dan zeker even contact met me op via Tristan Milano op Instagram. En dan kun je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek waarbij ik in 45 minuten jou help met alles wat ik heb. En vervolgens kan je zelf bepalen of je nog losse gesprekken wil aanvragen en mij wil boeken voor €90 per gesprek. Die gesprekken kosten een uur. En dan kunnen we helemaal verder met jouw thema's. En daarvoor kun je er 3 afnemen. Blijkt er dan later nog dat je nog behoefte hebt aan ander soort hulp of ondersteunend hulp om jou echt een langere tijd mee te nemen en verbetering te brengen in je emoties en in je situatie en in je toleranties, dan kunnen we altijd nog een traject overwegen. En dan doe ik je daarvoor een passend aanbod die helemaal aansluit op jouw specifieke situatie. Zit je er al een tijdje mee, wacht dan zeker niet te lang, want voor je het weet zijn er weer een paar maanden en voor sommige mensen zelfs jaren voorbij. En is het op bepaalde manieren misschien wel een beetje te laat. Al helemaal als je vanaf een bepaalde leeftijd misschien wel een gezin wil of een kinderwens hebt, dan is het wel verstandig om niet te lang uit te stellen. Het is een traject als je dat aangaat en dat kost misschien wat tijd en het kost misschien geld. Maar uiteindelijk heb je er een leven lang plezier van als jij je relaties of je liefdesleven net zo belangrijk vindt als dat ik dat voor mezelf ook gevonden heb. En zoals ik voor mezelf ook een uitweg heb gevonden in een leven lang bindingsangst en verlatingsangst.
Ja.
Heel erg bedankt voor je aanwezigheid en je tijd en je energie.
Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel leuk om te mogen praten. Ik zat in de auto hier naartoe van, ik denk dat ik kwetsbaar ga worden. Ik denk dat het ook over mijn eigen verhaal ging. Ja, ik dacht, oh, dat wil ik eigenlijk niet, maar dit ga ik wel doen. En ik ben heel blij dat dat gebeurd is. Ja,
ja. Want waarom wilde je dat dan niet doen? Is toch ook een soort bescherming?
Dat is gewoon nog een ding van mij. Ja. Dat ik daar... het voelt toch alsof je het daar niet over mag hebben. Mm-hmm. Alsof je... Zo van, is ze er nou nog steeds niet overheen? Dus ik heb zelfs nog steeds die stem van...
Kom op.
Precies. Jeetje, hoeveel jaar verder? En
En als je dat dan zo doet en nu gedaan hebt, hoe voelt het voor jou dan?
Super fijn.
Ja, gelukkig. Ja. Nou, goed om te horen dat ik ook een bijdrage kan leveren dan aan jouw proces hiermee.
Zeker.
Dus het is dan toch in de zachtheid naar jezelf toe dan dit toch kunnen doen en bevestigd krijgen dat dit proces zo er mag zijn zoals het er is.
Dat is het. Ja. Het is zoals dat het is. Ja.
Super mooie afsluiter. Ja. Hey jongens, hartelijk bedankt voor het luisteren. Of je nou in de huiskamer zit op de bank of in de auto aan het rijden bent. Lotte en ik zijn hartstikke dankbaar dat jullie erbij waren. En heb je een relatie met een narcist, heb je het vermoeden dat zo is, dan wil ik je heel veel sterkte wensen en hoop ik dat je goede pointers en advies en handvaten hebt meegekregen. En aan de andere kant merk je dat jij misschien narcistische trekken hebt, dan weet je wat je te doen staat. En je kan altijd contact opnemen met Lot via Instagram. Kun jij iets zeggen over je Instagram?
Ja, dat is lotannecoaching. Toch? Of @Instagram.
Ja. Als je Lotanne intikt, dan vind je het al vrij snel. Want ja, Lotanne is niet heel veel voorkomend, denk ik.
Komt iets meer, dus ja, geen idee. Lotannecoaching. Okay. En mijn website is lotanne.com. Dus dan kan je het ook vinden.
Yes. Heel erg bedankt voor het luisteren. En in een volgende aflevering gaan we het hebben over hechting. Dus Lot en ik hebben het er al een beetje over gehad. Maar we gaan dieper in op de hechting, veilige hechting, onveilige hechting. En hoe je dat al zelfs bij je baby in de eerste paar jaren daarvoor een heel erg stevig fundament kan geven. Want ik ga praten met een baby-expert. En dan hoeven wij niet meer generaties achter te laten die onveilig gehecht zijn of zich aangetrokken hoeft te voelen tot de narcist. Graag tot de volgende week waarschijnlijk weer en graag tot ziens.
Doeg, dankjewel, bye bye.